We hebben een paar mensen hier gehad, dus Thomas Schoren een week of 3 geleden zeker?
Twee
nog maar, die kritiek had. En langer geleden was in augustus, hoe heet ze weer al? Christine Dirks, dat is buurbewonster zeker, hè?
Ja.
Wel, we zullen die keer laten zeggen wat ze te zeggen heeft. Zo even kijken, heb ik dat gestopt? Ja, dat staat stil. Dus haar punt was eigenlijk dat er een alternatief zou zijn voor de kap.
Maar hij weet ook dat ik hem in het laatste overleg waarop we elkaar ontmoet hebben, dat ik heb voorgesteld aan hem om een van de ventwegen die er is, er zijn twee ventwegen, dus je hebt een brede tweerichtingsstraat in het midden, daarnaast fietspad, dan bomenrij, dan parkeerstrook, dan ventweg aan beide kanten en opnieuw parkeerstrook en dan voetpad. Dus ik heb voorgesteld en ik keek hem in de ogen en ik zei, waarom maak je niet van een van die ventwegen een tweerichtingsfietspad? En dan had hij als antwoord... Hoe ga je dat doen met die garagepoorten? Dat is toch gevaarlijk voor de fietsers. Maar op de België-Lei kan dat toch ook een fietspad die naast het voetpad ligt. Dus dat is geen sterk argument voor mij.
Voor haar, dat was Christine Dirks. En die hij waarover het heeft, dat is niet Tom van den Borne van Groen, maar dat was de districtsvoorzitter Paul Cordy van N-VA. Maar Tom van den Borne, dus doet... Het feit dat dat dan die zijbaan zou kunnen gebruikt worden als alternatief?
Er zijn een begin van het hele verhaal, dus 2013 en 2014, zijn een hele reeks alternatieven getekend, ook door de stedelijke administratie, waarbij een van de alternatieven die toen ook al getekend was, was om eventueel een van de ventwegen of beide ventwegen om te vormen naar een fietsstraat. Ja. De reden dat we daar niet voor hebben gekozen, en op advies van verkeerspolitie en dienst mobiliteit, en dat we zijn gegaan om wel degelijk het fietspad dat er lag, wel degelijk terug aan te leggen en ook beter aan te leggen, is omdat het fietspad natuurlijk een apart fietspad is, wat maakt dat je eigenlijk over de hele lengte quasi geen storing hebt van je autoverkeer. Aan het begin en aan het einde moet de ventweg over het fietspad en voor de rest heb je een vrij fietspad over de volledige lengte. Wat je hier met een fietsstraat zou hebben, is dat je bij die fietsstraat langs twee kanten parkeren zou het hebben, want het is links en rechts parkeren. Met als en nog een aantal zijwegen en een aantal inritten, onder andere het hotel dat er zit en waar dat bussen stoppen enzovoort. Dus je krijgt dan...
Dus op de plek waar die fietsstraat zou gezeten hebben, zat er ook een hotel in die precieze plaats?
Er zit een hotel langs één kant. Hè, ja. En dat, wat er eigenlijk zou gebeuren, was dat de zijrijwegen, was het voorstel van hen om er fietsstraten van te maken. Terwijl dat bij wel degelijk het plan voor het fietspad dat er lag en dat we nu hebben verbeterd. Juist omdat je wilt vermijden dat fietsers met een massa auto's en parkerende auto's op slaande deuren, al dat soort dingen, al die autobewegingen geconfronteerd worden. Dus eigenlijk, een fietspad, als je dat kunt leggen, geeft veel meer comfort voor fietsers dan dat je je fietsstraat legt.
Doet mij denken aan een dossier dat waarschijnlijk niet de bevoegdheid is van het district, maar het ligt wel in het district, namelijk de heraanleg van de Leien.
Ja.
Dat is gewestelijk of wie...
De Noorderleien op dit moment komt van het gewest, maar het is wel al aan de stad overgedragen, maar het is eigenlijk inderdaad een combinatie van stad en gewest.
Maar de zuidelijke lijn, daar heb je dus een toestand waar er dus een fietspad ligt. Maar als je daar, zeker nu met de nieuwe aanpak van de asociale fietsers, je mag daar dus niet in twee richtingen op rijden. Dus je moet, als je dus in tegengestelde richting rijdt, moet je in die zijstraat rijden. Weet jij, het is jouw bevoegdheid dus waarschijnlijk niet, maar weet je dat dat dan in de noordelijke lijn zal gebeuren?
Daar zie je inderdaad dat als je tegen de richting in zo'n fiets, in een zijstraat moet rijden waar dat veel auto's geparkeerd staan, dat dat eigenlijk niet zo'n goed idee is. Wat de noordelijke leien betreft, daar hebben ze een aantal verbeteringen toegepast. Dus dat wil zeggen, het fietspad zal daar nergens uit die zeer slechte natuurstenen tegels bestaan. Hè. Dus die zullen er in de noorderleien niet in zitten. De oversteken over de zijrijwegen gaan veel beter en helderder zijn.
Gaat het twee richtingen zijn of niet?
En volgens mij gaat het maar gedeeltelijk twee richtingen zijn, want je gaat in een aantal gevallen ook weer op die zijrijwegen zitten, waar dat ze dan blijkbaar, als ik het goed begrepen heb, wel een helderder, ze helderder proberen in beeld te brengen, fietsers, maar het blijft volgens mij wel wat hetzelfde probleem.
In het begin weigerde ik daarop te rijden, omdat ik dacht van, ze zijn zot, het is gevaarlijk, maar uiteindelijk valt het nog mee, omdat er eigenlijk weinig verkeer is. Dan denk ik van, als je nu over de Charlottelei hebt, misschien zijn dat ook wel meegevallen.
Het hangt van het moment af. Mijn collega woont daar ook en die zegt, als ik 's morgens vertrek, op het moment dat ook alle auto's vertrekken en je alle parkeerders wegrijden en parkeerders aankomen, dan is het iets waar die auto's verwachten geen fietsers op die zijrijbaan. Dat is natuurlijk ook de fietsersspits. Dus je zit natuurlijk op de rustige momenten, vind ik in de look helemaal geen enkel probleem, maar op de drukke momenten is dat toch geen aanrader.
Ja, maar inderdaad, ik zag gisteren, dus reed ik erop en er was één auto die daar vertrok. Ja. En ik zag die raar kijken, zo in de zin van, rijd ik op mijn baan.
Ja. Ja, plus dat we ook merken dat fietsers nog altijd, als ze ook maar enigszins kunnen verkiezen om op hun eigen strook te gaan rijden, en je kunt ze geen ongelijk geven. Het ding is, zolang dat we veel auto's in de stad hebben, willen fietsers daar niet mee gemengd worden. Dat voelt niet goed als je een alternatief hebt als fietser, waardoor dat je je niet moet mengen met druk autoverkeer, en spijtig genoeg wordt er momenteel nog niet gekozen om de autoverkeer te verminderen, hè. Dan willen ze er liever niet tussen steken. En we zien dat op andere plekken, ook paardenmarkt en zo, krijgen we diezelfde commentaar. Ja, daar zal ook een aparte fietsstrook voorzien worden, ook al was dat aanvankelijk niet zo. Gewoon omdat, ja... En dan wil ik toch wel zeggen, twee weken, een paar weken later hadden dan de fietsaccidenten, waar dat dan overal wordt gevraagd voor terecht, om fietsers niet te mengen met bussen en niet te mengen met vrachtwagens en dat soort dingen, en ze aparte ruimte te geven, wat terecht is. En wat toen ook terecht is gevraagd door de fietsactivisten, Thomas Goren op kop, dus ik denk dan, ja, jongens, ja, laten we die fietsers die aparte ruimte geven. Het kan, omdat we... Het probleem zit hem helemaal niet in de bovengrond. Daar krijgen we het wel geordend. Maar we moeten zorgen dat we de bomen ondergronds zeer veel ruimte geven. Wat ook effectief nu gebeurt. Hè?
Thomas Goren, zei u. Dus het volgende stukje met de kritiek eigenlijk is van Thomas Goren, dus 2 of 3 weken geleden. Toen hij dus, het gaat over het punt dat hij zei dus dat die bomen niet rot waren. Dus je hebt eigenlijk de respons al gegeven, maar we zullen het nog een keer door iemand anders laten zeggen. Thomas Goren.
Nu, geluk dat ze weg zijn, meneer Goren, want die kastanjes waren allemaal rot.
Dat beweert de districtvoorzitter natuurlijk. En dat is natuurlijk een grove leugen. Dus,
is dat zo?
Natuurlijk, ja. Ik kan dat zelf ook zien. Hè. Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar die bomen. En in de praktijk is het zo, op de 52 kastanjes die er stonden, waren er 5 rechtmatig klaar om gekapt te worden. Maar al die andere bomen... Die hadden dat helemaal niet. Die hadden wel een ziekte. Maar er is een heel groot verschil tussen een boom die een aandoening heeft en een boom die rot is. En we hebben ook zelf gepraat met de boomspecialisten, onder andere van de stad. En die zeiden stuk voor stuk, ja, dat zijn probleembomen, maar je kan die verzorgen. En als je erin investeert, dan kunnen die hier nog keilang blijven staan. Vertel mij eens, hoe kan dat, hè?
Tom van den Borne, vertel Thomas Goren eens, hoe kan dat? Dus je hebt het al een beetje gezegd, maar misschien herhalen. Dus,
ik nodig echt iedereen uit om de rapporten er dan bij te nemen. Alle holtes en alle inrottingen zijn volledig gedocumenteerd met fotomateriaal, met metingen en alles erop en eraan. Dus je gaat zien dat je op quasi alle bomen stevige tot heel stevige inrotting hebt in een aantal, inderdaad op de gesteltakken, dat zijn de zware zijtakken, een aantal ook in de stam. Die dingen zijn gewoon gedocumenteerd en dat is gewoon een vaststelling, hè. Dat is geen waardeoordeel dat ik daaraan wil geven, dat is echt gewoon een vaststelling. Thomas Goren heeft overigens niet bij het gesprek met de specialisten gezeten, in tegenstelling tot wat hij beweert, maar goed. Er is gesprek geweest. Wij hebben zoals steeds, en dat was met onze boomspecialist, dat was met het bomencomité, dat was ook met hun tegenexpertise, waarbij vooral is gekeken van oké, hoe hebben jullie expertise gemaakt, hoe zit die van ons, waar komt dat van? Op dat moment is er ook aangeboden, want hun expert had eigenlijk alleen maar een inspectie gedaan van op vloerniveau, dus van op grondniveau, en had alleen op basis daarvan gekeken, dus heeft daar zo'n grondinspectie gedaan. Op dat moment stond er ook al een hoogtewerker klaar, dus de groenlinie staat een hoogtewerker klaarstaan om gewoon iedereen die wilde ook effectief in de bomen te brengen, om in de kruinen te kunnen gaan kijken. Is iets wat op dat moment in dat overleg in augustus meermaals is voorgesteld. Is niemand op willen ingaan, ook hun bomenexpert is daar niet op willen ingaan. Ja... ja, als je het niet wilt zien, kunnen we het ook niet tonen natuurlijk, hè. Dat is het moeilijke. Maar de inrotting is, ay, en ik raad iedereen aan op de site van de stad alle rapporten na te lezen, want ze staan allemaal online, gewoon antwerpen.be, Charlotte Allais.
Dus antwerpen.be en dan zoeken op
Charlotte. En dan gewoon zoek op Charlotte Allais heraanleg en daar staan, ik denk, 4-5 rapporten en daar staan ook de foto's in met de pijlstokken. Daar staan alle inrottingen beschreven van elke boom tot in het detail.
Ja. Ik had nog een ander punt en dat is eigenlijk de aanleiding van ons gesprek. Ja. Want hij op een bepaald moment, ik weet niet hoe je het meer precies formuleerde, maar hij zegt het is een zware beschuldiging die hij uitte. Mm-hmm. Dus we zullen hem die nog een keer laten uit. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei dat er gelogen werd. Hè? Want het gaat ook over de boomkeuze. Oké, de vraag was dan welke bomen er nu kunnen komen ter vervanging. Dus nogmaals, Thomas Goren.
Vergeet inspraak, dat bestaat eigenlijk niet. Men doet er ook nooit iets mee. In Charlotte Allais, ik heb echt grove voorbeelden van hoe dat men daarmee omgaat. Bijvoorbeeld, dat is nog niet gekend, maar het gaat over de boomkeuze. Hè, want de buurt zei dan van ja, met tranen in de ogen, als je ze dan toch gaat kappen, kunnen we dan praten over welke bomen dat je in de plaats zet. Ja, we kunnen erover praten. Een beetje later. Ja, nee, we kunnen er toch niet over praten. Want de dienst onroerend erfgoed heeft gezegd dat we deze bomen moeten planten. Oké, ja, goed. Dat is wat Tom van den Borden ons per e-mail heeft gemeld dan. Wij hebben via openbaarheid van bestuur die adviezen is opgevraagd. Wat staat erin? De mensen van onroerend erfgoed die zeggen, ja, jullie hebben deze boom voorgesteld en voor ons is dat goed. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, hè, mannen?
Dat is niet echt een advies, nee.
Dat is niet echt een advies, dat is een goedkeuring van een keuze die het district zelf heeft gemaakt. En ik vind dat zo grof. Ik vind dat echt wraakroepend en dat is een groene schepen, hè.
Voilà. Tot daar Thomas Goren over de communicatie door Tom van den Borne, die hier voor mij staat in onze nieuwe kleine studio. Tom, uw respons
daarop? Ja. Er is mij inderdaad op een gegeven moment gevraagd, kunnen we inspraak hebben? Ik heb gezegd, over de boomkeuze nog, ik heb gezegd, ik ga dat navragen. Ik heb niet gezegd, dat zal zeker lukken, omdat ik in een ingewikkeld dossier eerst iets wil weten voor ik enige toezegging doe. Dat lijkt me logisch. Ik heb de dag nadien onmiddellijk gemeld van, kijk, dit kan niet, want de boomkeuze, dus de specifieke soortkeuze, staat in de bouwvergunning vermeld. En het spreekt voor zich, ik denk zeker als overheid, maar een ieder hoort zich aan voorwaarden uit bouwvergunningen te houden. Hoe is die daarin terechtgekomen? Dat is inderdaad na afspraak met erfgoed. Hoe werken zo'n zaken als je een aanleg doet waar erfgoed in betrokken is? Dan ga je eerst ambtelijk, en dat is in 2014 gebeurd, eerst ambtelijk in overleg met de dienst erfgoed, om te zien dat je weet waar je je aan te houden hebt. Zodanig dat je niks gaat voorstellen waar zij nadien negatief op moeten adviseren. Want als je dat doet, verleng je natuurlijk uw proces. Hè? Als je eerst maar wat doet en vervolgens aan alle diensten waar je advies moet vragen, dan pas een formeel advies vraagt, waardoor dat je overal negatief advies krijgt en dan duurt je proces nog veel langer. Dus wat gebeurt er? Met alle mogelijke diensten wordt er vooraf ambtelijk afgestemd. Die ambtelijke afstemming met erfgoed is gebeurd. Ik heb het ook nog eens een keer laten navragen via Anderweg bij erfgoed zelf. En ze zeggen inderdaad, in 2014 hebben wij samengezeten, hebben wij afspraken gemaakt. En hebben zij inderdaad aangegeven, er moet een coherente laanstructuur terug opnieuw aangebracht worden. Dus dat wil zeggen, je mocht geen wild verband van bomen zetten. Het moet echt een historische laanstructuur benaderen. En je mocht kiezen, wij willen dat je kiest uit de twee historisch aanwezige boomsoorten, zijnde wilde kastanjes of lindes, met voorkeur voor lindes. Stedelijk hebben we ook een voorkeur voor lindes, omdat we met wilde kastanjes momenteel best wel wat ziektes hebben waar we mee willen opletten. Dat wil zeggen, dat als dusdanig...
Jullie gekozen lindes en zij zeiden van het moet dat of kastanjes zijn,
ja.
Eigenlijk.
Ja. We hebben dat letterlijk ook dan opgenomen natuurlijk in de bouwvergunning, in de aanvraag, waarop inderdaad erfgoed geen ongunstig advies heeft gegeven, want we hadden de afspraak met erfgoed effectief gevolgd. En dat is gewoon de standaard goede manier van werken ambtelijk onder elkaar.
Hij stelt het heel simpel voor natuurlijk, maar is het niet een beetje de bottom line toch dat hij een beetje gelijk heeft? Want hij zei dat jullie zeiden dat het niet anders kon, terwijl dat... Ik begrijp nu dat u zegt dat er twee keuze tussen twee was.
Er was een keuze tussen twee, waarbij dat de voorkeur van erfgoed was voor Lindes, onze voorkeur ook, waarbij ik niemand hoor vragen om daar terug wilde kastanjes te zetten. Om een hele reeks goede redenen. Hè. We zitten momenteel met wat bloedingsziekte, we zitten met mineermot. En we weten dat die kastanjes vooral ook zeer breed uitgroeien, waardoor dat je ze zwaar moet terugsnoeien en in hetzelfde probleem zou komen als wat we nu hebben. Hè. Dus momenteel worden die nog wel in parken hier en daar aangeplant, maar niet meer als dreefstructuur in zo'n straat. Hè. Dat doen we niet meer. Terwijl dat Lindes, hè, daar hebben we goede ervaringen mee in laanstructuur en alles. Dus we hebben op basis van het... Hè, het advies hebben we gekozen uit die twee soorten en hebben we inderdaad gekozen om die linden in de bouwvergunning te zetten, maar wat inderdaad conform is met de afspraak van erfgoed.
Hadden de mensen uit de buurt aangegeven dat ze liever kastanjes hadden dan? Of iets anders specifieks? Nee.
Ik heb een paar weken geleden, voor dat interview, een mail gehad met andere keuzes, dus dat ging ook niet over wilde kastanjes. Ja.
En er is ook er nu niet aangegeven dat ze... Is er daar verder over gecommuniceerd geweest in de zin van we willen liever iets anders dan Lindes hebben in de mate dat nog kan veranderen?
Zij hebben, maar ik zou moeten nakijken, want ik heb het hier niet bij me. Ik denk dat ze naar Esdoorns en Platanen verwezen, maar ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen. Daar zou ik de mail voor moeten opzoeken.
Die dan eigenlijk niet in aanmerking kwamen?
Aangezien in de voorwaarden van de bouwvergunning staat dat wij Lindes moeten voorzien, ja, ik als overheid, en ieder hoort zich aan bouwvergunningen te houden, maar als overheid ook zeker. Plus dat dat natuurlijk overeenkomstig was met wat erfgoed heeft geadviseerd, hè, maar in afspraak weliswaar.
En hoe is dat in die bouwvergunning gekomen? Want natuurlijk, ze hebben aangevraagd om Lindes te plaatsen, daardoor staat dat in de bouwvergunning, en dan verwijzen naar de bouwvergunning, maar die eigenlijk er komt op basis van uw eigen aanvraag.
Ja, en die aanvraag is er gekomen na alle mogelijke afstemmingen.
Ja.
Waarbij dat we wisten, als we dat vragen, gaat er niet negatief geadviseerd worden vanuit erfgoed. Als we iets anders vragen, riskeren we een negatief advies en moeten we misschien opnieuw beginnen. Dus dat is eigenlijk waar dat, hoe dat je ambtelijk wordt er in zo'n proces heel veel afgestemd. Dat gaat ook over alle nutsmaatschappijen waarmee moet afgestemd worden, dat is erfgoed waarmee afgestemd moet worden, dat zijn alle diensten onderling van de stad, van beheer en onderhoud, die allemaal moeten afstemmen van welk materiaal gebruik doe je allemaal. Ja, en dat doe je voorafgaand om een goed dossier te hebben, zodanig dat je inderdaad geen negatieve adviezen krijgt.
Ja. Ik heb ook nog gehoord zo van, ja, we hebben zaken gevraagd en dan zijn we ons, het was te laat. En inderdaad, is dat niet altijd zo'n beetje in dat soort, gelijk welke dossiers, er worden een affiche een linksje aan de, want ik weet, ik woon in de buurt van de Brederoenstraat, er gaat daar een redelijk historische gevel afgebroken worden. Ik zie het al gebeuren, op het moment dat die tegen de vlakte ligt, dat de mensen gaan verontwaardigd doen.
Ja.
Is dat hier ook niet een beetje zo? Dus dat eigenlijk wel pro forma de zaken wel aangekondigd worden, dat er pro forma overleg is, maar dat de mensen eigenlijk maar er zich van gewaar worden, dat is bijna zover is, waar het er dan...
Er zit altijd... Het tijdsaspect is in deze altijd zeer moeilijk. En ik merk dat we daar vaak tegen de limieten aanlopen van wat inspraakprocessen doen. En dat is echt wel een probleem. In die zin dat er... En ik moet de datums nakijken, maar zowel in 14... Nee, in 15 als in 16 zijn er effectief buurtvergaderingen geweest, waar heel de buurt op uitgenodigd is geweest en waar elke keer ook zeer veel volk was. He, dat inderdaad over inspraak ging over het dossier Charlotte Allais. He, we hebben daar veel volk gehad, maar eigenlijk ging het daar hoofdzakelijk, niet uitsluitend, maar hoofdzakelijk over vragen en bezwaren over mobiliteit. Er is heel veel in overleg gegaan met mensen om op mobiliteit van alles dan in orde te krijgen. He. Achterliggende wijken waar dat de circulatie helemaal moest omgedraaid worden, omdat er doorgangen worden dichtgedaan, die zijrijwegen takken wat anders aan, waardoor dat, de mobiliteit wel een stuk verandert. Dat is absoluut wel geweest. In dat overleg is ook elke keer heel uitgebreid uitleg gegeven over de bomen, maar daar is eigenlijk relatief weinig op ingegaan. We hebben ook contact gehad met het buurtcomité dat daar bestond, want er is weinig buurtcomité in, maar daar zit Klein Antwerpen, die daar zelfs in het laatste nieuws uitspraken over hebben gedaan, van ja, we vinden een goed plan, hopen dat het gebeurt en we hopen dat de emotie over de bomen dit plan niet tegenhoudt, want we denken dat het wel een goede zaak is. Op dat moment was er helemaal nog geen actiecomité. Het actiecomité is inderdaad ontstaan op het moment, dus eigenlijk maar, en ik moet denken dat juni dit jaar is, dus eigenlijk op het moment dat zelfs De bouwvergunning ondertussen al was afgeleverd. Dus er is heel de gele aanplakking waar u het over heeft, is ook gebeurd. Daar zijn bezwaren op geweest, maar die gingen ook weer enkel over mobiliteit. Daar zijn uitspraken over geweest, ook weer vanuit provincie en zo verder. Dan is de bouwvergunning finaal afgeleverd. En het is maar op het moment dat inderdaad de werfvergadering goed en wel werd aangekondigd, van we gaan er dan nu aan beginnen, na alle processen die vooraf zijn gegaan, dat eigenlijk het effectieve bomenprotest is ontstaan. Ja. Wat natuurlijk problematisch is, want je krijgt, en dat is het waar ik het over zeg, zo, je hebt formeel een behoorlijk, redelijk uitgebreid participatieproces gehad, waar het eigenlijk amper in ter sprake is gekomen, maar mensen worden zich inderdaad pas vaak bewust van wat er gaat gebeuren, op het moment dat de werf voor de deur staat en dus eigenlijk al heel veel achter de rug is, er al heel veel op alle mogelijke dingen is ingegaan en eigenlijk de bouwvergunning er ook al ligt en zelfs het hele formele inspraakproces van bouwvergunning aanvechten en dat soort dingen, gele aanplakking, ook al allemaal achter de rug is. Ja, en dan begint op dat moment terug opnieuw. En dat is altijd het hele verhaal. En we merken, daar komen we vaker mee in de problemen. En dat heeft natuurlijk te maken met, dit zijn zeer lange processen, de voorbereiding van zoiets. Je zet daar wel flink wat participatie in, maar die zit altijd een eind voordat er iets echt concreet te zien is. En op het moment dat er echt iets concreet te zien is, is het formeel te laat. En dat maakt het altijd moeilijk en we vechten er zelf mee, hoor. Het
doet mij een beetje denken aan de herhaling van deze kleine studio die ondertussen gebeurd is en waar nu de medewerkers zich over beginnen ontevreden te maken. Of, het is niet helemaal juist uit te drukken, maar je snapt wel wat ik bedoel. Tom van den Born, ik wil nog 5 minuutjes over de verkiezingen hebben, maar ik zal eerst de luisteraars eventjes